Radio 1.
Weet ik veel met Sven Spijbroek.
Goedemiddag, daarnet draaide Evert nog Le Grand Jojo. Hij is er vergeten bij te vertellen dat hij vandaag verjaart. Bon anniversaire Jojo. En er is nog een belangrijke verjaardag. We vieren ook de 80ste verjaardag van de aardbeving van Zulzeke. Het is waar, hè, Manuel Sintemin?
Ja, inderdaad.
U als seismoloog in 1938 was het. Zulzeke, dat is in de buurt van...
Van Oudenaarde.
Oudenaarde. Ja. Hoe erg was het?
Maar het is eigenlijk de zwaarste aardbeving die ooit in België in de recente geschiedenis is geregistreerd. En ook de zwaarste van vorige eeuw.
Ja, ik heb dus opgezocht, er zouden 17.500 schoorstenen gesneuveld zijn.
Ja, en vooral, als ik het mij goed voor heb, is in Kortrijk enorm veel schade geweest toen.
Ja, en dat is nog maar één aardbeving. Er zullen er nog vele volgen dit uur. Dat nummer in elkaar. I Feel the Earth Move van Carole King. Dag Manuel Sintemin.
Goedemiddag.
Professor, wat moet ik jou noemen? Aardbevingskundige? Seismoloog is dat, hè?
Ja, seismoloog is eerder een fysicus. Dus eigenlijk als we correcter willen zijn, kunnen zeggen aardbevingsgeoloog.
Want de seismoloog registreert de trillingen.
Wij gaan eerder kijken naar de effecten die aardbevingen veroorzaken, die eigenlijk de breuken veroorzaken in het landschap, maar ook in de ondergrond.
Ja, oké. Okay. Dan beginnen we met de vraag, wanneer is iets een aardbeving?
Ja, dat is, het woord zegt het zelf, hè. Dat is wanneer dat er iets is dat de aarde doet beven.
Oké, ja.
En in wezen is dat al een secundair, een afgeleid effect. Want wat gebeurt er uiteindelijk? Dat is dat er diep in de aardkorst gesteentemassieven ten opzichte van elkaar gaan bewegen langs breuken. En daar is heel veel spanning op die breuken. En wanneer dat je dus die doorbeweging hebt, wanneer dat de sterkte van je materiaal is overschreden, dan komt er energie vrij. En die energie die plant zich voort door de aardkorst. En dat is eigenlijk de bever.
Die trilling, ja. Ja. Maar ik probeer maar het mij voor te stellen. Hè. Voor zover ik het in de lesaardrijkskunde heb opgelet. De kern van de aarde is vloeibaar en kolkend en magma. En er rond zit zo'n dikke korst. Ja. En waar begint het dan precies? Wat loopt er mis?
Dus je moet het... Ik zou eerder top-down gaan, omdat je al spreekt over de kern, dan zitten we al binnenin. Daar is veel te heet. Dat is eigenlijk er is een vloeibare buitenkern. Maar dan rond de kern zit de mantel. En de mantel, daar is het gesteente zo warm dat het eigenlijk eerder een gelei is. Hè. Dus dat vloeit gewoon. Ja. Op geologische tijdschaal, maar dat vloeit. Dus dan ga je nooit iets breken. Hè. Dus je moet echt in het bovenste deel van de aardkorst zitten, waar dat het gesteente al zo stijf is, zo hard is, dus niet meer vloeit, maar gaat breken. Hè. Dus het is echt een fenomeen dat zich afspeelt in de bovenste 10, 20 kilometer van de aardkorst.
Oké, daar zit de korst. En hoe kan die onder druk komen te staan? Want als er dan iets moet barsten of schuiven of trillen...
Ja, dat is nu eenmaal een bijzonderheid van onze planeet. Dat is dat die aardkorst, die buitenste schil van de aarde, bestaat uit verschillende platen, zoals dat we noemen. Dat is eigenlijk allemaal schollen die langs elkaar schuiven. En door het feit dat die langs elkaar schuiven, wekken die spanning op, niet alleen aan de rand, maar ook intern in die schollen. En het
Zijn dat de beroemde tektonische platen?
Ja, dat zijn de tektonische platen.
Maar dus die korst is niet gewoon één platte ronde korst? Nee, dat zijn stukken die over elkaar geschoven zitten?
Ja, of langs elkaar.
Ja. En wat steekt die dan in gang? Waarom dus dat te schuiven? Of
dat is nog, dat is nog een punt van discussie. Hè. Dus laten we zeggen... Dus er is nog zoveel warmte aanwezig in de aardkorst en een planeet wil zijn warmte kwijt op een of andere manier. Maar je moet ook weten dat gesteenten slechte warmtegeleiders zijn. Hè. Maar de aarde wil zijn warmte kwijt en dat gebeurt door convectie in de mantel. Hè. Denk aan de pot water die je op het vuur hebt staan. Daar ga je ook zien dat er een convectie op gang komt. Dat is hetzelfde in de mantel.
Het warme water van langs onder,
van onder naar boven. Hè. En dan het koude gaat terug naar beneden. Dus dat is net hetzelfde in de mantel.
Okay.
En dan één keer als die convectie die zich in de mantel voordoet aan het aardoppervlak, dus onder de korst komt, dan gaat hij dus die spanning opbouwen in die korst en die gaat dus zorgen dat die tektonische platen gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, de eenvoudige uitleg van het systeem. Intern is daar nog een hele discussie over hoe dat die connectie is tussen wat dat er in de mantel gebeurt en wat dat er aan het aardoppervlak gebeurt in die platentektoniek. Maar daar ga ik u niet mee lastigvallen.
Ah ja, het is eigenlijk een simpele manier om te zeggen we weten het nog niet helemaal.
Inderdaad, we weten het nog niet helemaal.
Oké. Radio 1. Weet ik veel? Well, the bless of my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, please. Ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Elvis was dat. Er staat 128 kilometer file. Het is dus file rijden naar Brussel op D40 vanaf Affligem. Internat is er één rijstrook dicht door een ongeval. Op D40 vanuit Leuven vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Zelk. Op de buitenring van Strombeek tot Wemmel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 tussen Lummen en Beringen. En verder vanaf Massenhoven in Antwerpen-Oost staat er een defecte vrachtwagen. En op de rechterrijstrook voor wie de ring richting Gent op wil. Je verliest daar meer dan een uur. Naar Hasselt vertragen op de E313 tussen Ham en Lummen nog. Naar Leuven op de E314 tussen Zolder en Lummen. En op de E34 van Antwerpen naar Knokke is in Assenede de weg weer vrij. Maar in Gent is de Muidenbrug defect. En ook in Schoten is op de N121, dat is de botermelkbaan, de brug over het kanaal defect.
Weet ik veel?
Manuel Sintewin, we hebben het over aardbevingen. Mm-hmm. Op het einde moet ik zien te onthouden, wat heb ik vandaag geleerd? Mm-hmm. Ik heb al geleerd, we weten niet waar ze vandaan komen. Hè? Maar op een bepaald moment beginnen die platen dus te schuiven. Ja. En begint alles te trillen en zo. Er zijn plaatsen op de wereld die aardbevingsgevoeliger zijn dan anderen. Hè?
Ja, inderdaad. Dat zijn net die plaatranden waar dus de meeste spanning wordt opgebouwd. En daar ga je dus zowel meer aardbevingen hebben dan elders, maar ook ga je daar de zwaardere aardbevingen hebben. Dus aardbevingen van magnitude 6, 7, 8, 9 ga je langs plaatranden hebben. En dan hangt het nog af van welk type plaatrand dat je hebt, hoe zwaar dat mogelijke aardbevingen daar zijn.
Ja, waar is dat dan bijvoorbeeld?
Ja, neem nu bijvoorbeeld Californië, is een typische gebied waar dat je op een plaatrand zit, maar dat is een plaatrand waar dat twee tektonische platen langs elkaar schuiven. Dus dat is die fameuze San Andreas-breuk die door Californië loopt. En dus een dergelijke breuk, daar kun je magnitudes 7, maximum 8 krijgen. Dus de grote San Francisco-aardbeving in 1906 wordt geschat op een 7,8. Dus dat zijn al de serieuze kleppers.
Ja, daarnet zei ik het al. We vieren dit jaar de 80ste verjaardag van de aardbeving van Zulzeke in 1938. Als 80 jaar geleden is, dan moet het zijn dat het hier wel meevalt. En dat wij dus op een of andere...
Wij zitten uiteindelijk midden in een stabiele continentale omgeving uiteindelijk. Dus de plaatranden, de dichtstbijzijnde plaatrand, dan moet je voor naar IJsland gaan bijvoorbeeld. Waar je dus de plaatrand hebt tussen de Euro-Aziatische plaat en de Noord-Amerikaanse plaat. Of je moet naar het Middellandse Zeegebied gaan. Het Middellandse Zeegebied is een klassiek gebied van aardbeving, van Spanje tot in Turkije. Omdat je daar een heel complexe situatie hebt waar dat Afrika eigenlijk tegen Europa aan het duwen is. En ook de Alpen vormt, al die gebergten vormt. Dus wij zitten relatief stabiel, maar dat wil dus niet zeggen dat er hier geen aardbevingen voorkomen. Enerzijds, ja, je hebt het zelf gezegd, Zulzeke aardbeving, dus geregeld komen hier aardbevingen voor. Maar toch, als we naar Noordoost-Limburg gaan, komen we in een regio waar dat er toch actieve tektoniek is. Dus daar is een slenk. Wablief?
Ja, toch wel.
Ja, dus daar is een slenk zich aan het ontwikkelen. Een beetje, u kent misschien ook nog van de lessen aardrijkskunde de groot Oost-Afrikaanse slenk.
Ik ging juist mijn vinger opsteken om te vragen, wat een slenk?
Ja, dus een slenk is eigenlijk een inzakkingsgebied. Dat is dus waar dat de aardkorst eigenlijk een beetje uit elkaar getrokken wordt. En dan krijg je inzakkingen via breuken. En dat zie je dus inderdaad ook in Noordoost-Limburg, maar ook in Nederlands-Limburg, waar dat je dus een actieve...
En hoe spectaculair is dat? Inzinking?
Ja, dat is al iets dat toch miljoenen jaren lang bezig is. Dus als je dat over die termijn van miljoenen jaren kijkt, is dat wel een duidelijke structuur die daar aanwezig is. Maar een van die breuken die in Noordoost-Limburg loopt, die zie je ook in het landschap.
Oké, maar Safa, dat gaat over... Een zee van tijd, zeg maar. Ja. Het is niet dat er plots de aarde openspleit en er een koe of een huis
verdwijnt. Nee.
Ja. Oké, dan ben ik al gerustgesteld.
Nee.
Ja, ik ben minder gerustgesteld omdat u zei het Middellandse Zeegebied. Ik ga binnenkort naar Italië op vakantie. Mm-hmm. Moet ik mij dan zorgen beginnen maken? Of?
Zorgen maken? Je moet u ervan bewust zijn dat je naar een aardbevingsgevoelig gebied gaat.
En bezielt mij, in hemelsnaam.
Wat blijft dat?
Ik kan beter thuis blijven als ik
nee,
er bezig
Nee,
hoor.
Absoluut niet. Maar ik heb ook zo, toen, u weet, vorig jaar is er zo'n hele reeks aardbevingen geweest. In 2015, 16, 17, een hele reeks aardbevingen geweest in Midden-Italië. En dan inderdaad kreeg ik vaak ofwel een e-mail of een telefoon van iemand of een reisorganisator die vroeg van, moeten wij nu onze reis gaan annuleren? Nee, absoluut niet. Hè. Wat je zeker moet weten, is dat je naar een aardbevingsgebied gaat. Ik ben vorig jaar ook nog in de zomer in Midden-Italië geweest. Ik heb ook aardbevingen gevoeld. Dus je moet ermee rekening houden dat het mogelijk is.
U heeft er gevoeld?
Ja.
Wauw, wacht. U bent eigenlijk een soort de Frank de Bozer van de aardbevingen, hè? In deze zomer in Italië, wat gaat dat geven, denkt u? Kan je dat zien? Kan je dat voorspellen?
Je kunt dat niet zeggen. Je kunt dat niet zeggen. Nee, het feit is, wanneer je naar Midden-Italië, Umbrië en Abruzzo gaat en dergelijke, die hebben net een aantal relatief zware aardbevingen gehad. En dus daar zit je nog in de reeks van de naschokken. Hè? En dat is een na-eil-effect uiteindelijk. Hè? Dus hoe langer in de tijd, hoe minder en minder zwaar dat die zijn. Maar dus de kans op een aardbeving in dat gebied is groter dan elders in Italië voor het ogenblik. Omdat je nog in die na-eil-fase zit van die aardbevingen, die grotere aardbevingen die daar geweest zijn. Ja. Dus de kans dat je daar is goed doorheen geschud wordt met een magnitude 3 of een magnitude 4 aardbeving, is daar reëler dan bijvoorbeeld in Napels of op Sicilië. Voor een ogen.
Ja, die naschokken, dat is iets raars. Hè? Een aardbeving komt dus blijkbaar nooit alleen. Is dat een soort echo van het...
Ja, dat is gewoon... Dus wanneer dat er een grotere aardbeving is, dan heb je een beweging langs die breuken in de ondergrond en je verstoort eigenlijk het hele spanningsveld in die ondergrond en dan ga je zien dat rond die zone waar dat die breuk bewogen heeft, dat je daar nog scheuren gaat krijgen, kleinere breukjes die gaan reageren. En dat is dat na-uil-effect, dat zijn die naschokken.
Ja.
En ja, dus zeker bij grotere aardbevingen is dat een fenomeen dat vaak over het hoofd wordt gezien. U moet u beseffen, wanneer dat er een heel zware aardbeving is gebeurd, hè, ook naar hulpdiensten en zo, die weten dat zeker na zo'n zware aardbeving, de uren daarop, dat je nog heel wat naschokken krijgt.
Kan verwachten.
Maar soms wordt eigenlijk ook het idee gegeven van, ja, een naschok is maar een naschok. Maar een naschok van een magnitude 5 is nog altijd een zware klepper, is nog altijd een serieuze aardbeving. Hè. Dus vaak is het zo dat een gebouw nog blijft rechtstaan na de hoofdschok, maar dat als er nog een paar naschokken overkomen, dat het gebouw dan wel instort. Dus ja. het is, je moet daarmee rekening houden, zeker bij een grote aardbeving, heel die reeks naschokken.
Ja. Zeg, over Italië en gebouwen gesproken. Ik heb daarnet eens zitten kijken of er nog recent aardbevingsnieuws was. In juni van dit jaar is er onderzoek gedaan blijkbaar naar de Toren van Pisa.
Mm-hmm.
Die zou al een aantal aardbevingen over zich heen gekregen
sowieso,
hebben.
Ja.
Dat ding staat nog altijd, mm-hmm, recht is niet het juiste, mm-hmm, woord, maar wel scheef. En de constructie zou ermee te maken hebben. Dat het net omdat het een beetje een raar gebouw is, dat die beter aardbevingsbestendig is.
Goh. Ja, dat is een heel moeilijke zaak om te beoordelen. Is van, als je naar die oudere gebouwen gaat, hebben ze daar bewust aardbevingsbestendige technieken op gebruikt, ja of nee? We bekijken het nog altijd vanuit een 21ste eeuw oogpunt naar die oude gebouwen. Maar het is eigenlijk ook wel zo, je ziet dat ook in Amatrice en dergelijke, Norcia, die steden die recent aardbevingen hebben meegemaakt, dat daar vaak oude gebouwen, zelfs torengebouwen, zoals de Toren van Pisa uiteindelijk, nog recht staan. En dan kom je een beetje in het idee van, ja, dat is een beetje, die hebben zeker al x aantal zwaardere aardbevingen meegemaakt. Hè, ja. Dat je tot het concept een beetje komt van de survival of the fittest. Hè. Het feit dat die oude gebouwen er nog staan, wil zeggen dat ze stevig genoeg zijn om die aardbevingen door te gaan. Omdat zij er al meerdere hebben overleefd.
Ja, en dan is de vraag, is het een toevalstreffer? Of hadden die oude Grieken en die oude Romeinen trucjes?
Maar wanneer dat we kijken, denk ik naar de gebouwen van 14, 15, 16e eeuw, denk ik al wel dat er over nagedacht is. Hè? Dus dat er al aardbevingsbestendige technieken toegepast zijn, of pogingen tot. Hè? Wanneer dat we echt teruggaan in de geschiedenis, en ja, daar kun je hevige discussies hebben met archeologen, hè? Wanneer dat je dus bijvoorbeeld naar de Minoïsche cultuur gaat kijken, het paleis van Knossos of dergelijke in op Kreta, of Hellenistische architectuur in Turkije of in Griekenland.
Maar het is met heel veel zuilen, denk ik.
Ah, wel, ja, zuilen en dergelijke. En, En soms heb je dan dat archeologen zeggen van ja, maar deze bouwstijl, dat is echt een typische aardbevingsbestendige bouwstijl. Hè. Klassiek, een voorbeeld daarvan, in Hellenistische muren zie je soms dat de stenen in elkaar ingrijpen. En dat wordt dan vaak beschouwd als een aardbevingsbestendige
bouwtechniek. Dat het niet gewoon blokken op elkaar zijn, dus, maar er soort...
Ja, de muur in Cusco van de Inca's is eigenlijk ook zo'n klassiek voorbeeld. Maar we weten het eigenlijk niet, want er is geen geschreven record van te zeggen van wij hebben nu speciaal deze muur zo gebouwd. Het is dus eigenlijk puur gokwerk. En daar kun je dus de vraag stellen, is dat een bewust gegeven of is dit echt een toevalstreffer?
Ja, maar je kan er wel van leren, hè? Wat staan er toch maar aan het einde
dus van ik denk wel, wanneer je naar zo'n cultuur kijkt, en dat is een discussie die we hebben, hè. Ik kan dat ook niet één op één bewijzen, maar je kunt ervan uitgaan, dat is wanneer dat... in Minoïsche Kreta, lang geleden, een paar duizend jaar geleden, dat er een aardbeving is en dat er bepaalde huizen instorten, andere gebouwen blijven staan en dat ze dan zeggen, ja, dat blijft staan, dus we gaan ons huis nu zo bouwen. En dus dat je eigenlijk een soort evolutief survival of the fittest krijgt, een darwinistisch gegeven binnen in de bouwstijl.
Ja, wie weet dan... zijn al die schoorstenen in Zulzeke nu gebouwd, zoals die ene schoorsteen die nog eens blijven rechtstaan in 1938.
Ja, maar ja, je kunt in die manier gaan redeneren uiteindelijk. Ja. En dus dat je op lange termijn natuurlijk een soort cultuur krijgt. En je ziet dat ook aan de huizen. Bijvoorbeeld in Turkije ga je vaak zien dat huizen, boerderijen heel symmetrisch gebouwd zijn met bepaalde technieken. Dus houtbalken die over de hele muur aanwezig zijn.
Ronde brons.
Ja. En dat lijken allemaal aardbevingsbestendige of ingrepen te zijn die een huis sterker maken ten opzichte van aardbevingsgolven.
Lijken, zei u, hè?
Ja, hè, maar dat is dus...
Oké, waarschijnlijk... ik noteer, bestaan er aardbevingsbestendige technieken voor bouwen? We weten het niet.
Nee, we weten dat wel.
Ja, dat weten we wel.
Nee, dat is denk ik dat daar vanuit de ingenieurswetenschappen wel degelijk, en bouwkundigen wel degelijk, daar worden simulaties gemaakt en dergelijke. Dus je kunt een gebouw bouwen dat de zwaarste aardbevingen aan kan. En we zien dat ook in Japan. Dus daar heb je gebouwen die op triltafels worden getest naar hun sterkte. Ja. Hoe dat je
en wat is
je bewapening
moet je dat
doet van beton.
Op iets verends zitten of net op iets heel stevigs?
Je hebt eigenlijk, laten we zeggen, twee extreme mogelijkheden. Ofwel moet je gebouw zodanig sterk maken dat het in één blok beweegt. Dus dat je geen verschillende beweging krijgt op muren. Dus dat het echt als één rigide blok beweegt.
Een massieve rots.
Ofwel moet je het heel flexibel maken. En dat zie je bijvoorbeeld als je filmpjes ziet van aardbevingen die in Tokio bijvoorbeeld door Tokio gaan, dan zie je die grote skyscrapers zie je zo heen en weer.
Elastieke wolkenkrabbers, een beetje heen en weer gaan. Dat is ook een goede truc.
Dus, en dan ga je bijvoorbeeld ook ze op soort schokdempers bouwen, dus dat de energie die uit de grond komt eigenlijk al opgenomen wordt door die schokdempers. Dus dat zijn eigenlijk mogelijkheden. Maar ik denk dat je in Japan zie je heel goed dat we heel ver kunnen gaan in het aardbevingsbestendig bouwen uiteindelijk.
At least that's what it barely enough time to get good at one thing, I suppose. So you choose carefully. One thing you know that you want to be good at.
Van Douglas First. Ik had het zo net met Manuel Sintubin over aardbevingen en aardbevingbestendige gebouwen. Tijdens de plaat vertelde u nog, professor, dat er in Japan was het, hè? Mm-hmm. Geëxperimenteerd wordt met gebouwen op ware grootte.
Ja. Dus normaal wat je hebt is om te zien hoe dat een gebouw reageert of een deel van een constructie reageert op aardbevingstrillingen, ga je dus triltafels ontwerpen. Maar vaak is dat met schaalmodellen. 1 op 10, 1 op 100. In Japan heb ik inderdaad ook een instituut is bezocht waar dat ze dus inderdaad een triltafel hebben geconstrueerd om gebouwen 1 op 1 te gaan testen. En bijvoorbeeld, dus een volledig betonnen constructie, een appartementsgebouw van 4 verdiepingen hoog, dat ze gewoon op een triltafel zetten.
En dat wordt door elkaar gedaverd.
En dat wordt dus
gekeken.
Effectief, dus die triltafels als een pneumatisch systeem, worden effectief de trillingen zoals dat ze zich voordoen van gekende aardbevingen worden daar gewoon op losgelaten om te zien hoe dat een gebouw reageert.
Een soort crashtest, maar dan
ja,
met gebouwen.
Ja, inderdaad.
Ja. Weet je wat ik raar vind? We zijn nu al een dik half uur over aardbevingen aan het praten. De naam of het woord Richter is nog niet gevallen. Mm-hmm. Dat is gek. U zei er net, als u het had over de sterkte van een aardbeving, iets van magnitude zoveel. Mm-hmm. Is Richter uit de gratie gevallen? Gebruiken wetenschappers dat niet meer? Of hoe?
Kijk, Richter heeft een schaal ontwikkeld. De
was het meneer of mevrouw Richter?
Meneer. Charles.
Meneer Richter,
Charles.
Ja. Okay.
Charles. En hij heeft een schaal ontwikkeld die heel specifiek bedoeld was voor Zuid-Californië. Met een heel specifiek toestel, heel specifiek voor Zuid-Californië. En daar zat een zeker probleem mee met de Richterschaal, is dat die verzadigt naar hogere magnitudes. Dus eigenlijk wanneer dat je zegt...
Dat is een bakje en dat...
Ja, dat is een seismometer uiteindelijk. En dus uiteindelijk, dat was in die tijd was dat nog allemaal analoog. Dus hij had dat... Dus de uitslag van...
Het is een naaldje, een pennetje op een blad papier.
Op een blad papier.
En als dat ding trilt, dan...
meten van de uitslag uiteindelijk, die hij dan vastlegde. En hij heeft dat gecalibreerd. Hij heeft gezegd van ja... Naar gelang de gevoeligheid van mijn apparaat, is dit nul. Hè? Is magnitude nul. Hè?
Dan gebeurt er niks.
En dan gebeurt er niks. En dan ga je dus bouwen op magnitude 1 en de magnitude 2. En magnitude 2 was dan de uitslag 10 keer zo groot was dan magnitude 1, enzovoort, enzovoort.
Ja.
En dus wanneer je dat naar energie gaat vertalen, is elke stap in die magnitudeschaal is eigenlijk 32 keer meer energie die er vrijkomt. Hè? Dus...
Dat is een logaritmische schaal of iets dus, van die strekking.
Maar dus wat je nu het effect hebt, is dus die schaal die verzadigt eigenlijk. Je kunt eigenlijk niet zeggen een aardbeving van magnitude 7 op de schaal van Richter, omdat je die begint te verzadigen.
Dat machine kan dat gewoon niet meer aan.
Ah, wel ja. Dus, en vandaar dat er later een nieuwe schaal ontwikkeld is die dichter... verbonden is met, met wat dat er fysisch gebeurt. Hè. Dus de oppervlakte van de breuk die openscheurt, de sterkte van het gesteente in de ondergrond, en we noemen dat de momentmagnitude. Hè. Dus dat is uiteindelijk de schaal die vandaag de dag gebruikt wordt.
Maar dat lijkt me toch veel moeilijker om te meten. Hoe kan je dat weten, wat er in de ondergrond gebeurt?
Ja, dat wordt helemaal vanuit de aardbevingsgolven die gedetecteerd wordt door het hele seismische systeem dat overal in de wereld aanwezig is,
ja.
Door die aankomst van de golven, het golftype enzovoort, enzovoort, wordt daar dat geanalyseerd en krijg je heel goed beeld. Ook met die naschokken krijg je heel goed beeld over hoe groot is die scheur enzovoort, enzovoort.
Dus het is niet zo vlak bij het epicentrum, nog zo'n mooi woord, hè? Dat er het dichtstbijzijnde metertje vangt het op. Nee, het is over de hele wereld staan er meters en als je die allemaal aan elkaar hangt,
Je gaat
goed
vaak
beeld.
Zien, ook in de media, ga je vaak zien dat er heel snel, of wanneer dat je de website van de geologische dienst of seismologische diensten volgt, ga je heel vaak zien dat een eerste magnitude wordt gegeven en dan dat die nog wordt bijgepast. En dat is natuurlijk omdat er meer en meer gegevens komen, dus dat een fine-tuning is van effectieve magnitude.
Ja, we denken dat het 1 was of 2, en dan achteraf zeggen ze het is 2,1, 2,3 enzovoort.
Dus dat krijg je wel.
Ja.
En dus wat vandaag de dag, dus de Richterschaal wordt nog gebruikt, maar die wordt eerder gebruikt, we noemen dat dan ook de lokale magnitude. Dus wanneer dat je voor kleine aardbevingen, zoals hier bij ons uiteindelijk. Dus dat wordt enkel op een lokaal netwerk vooral geregistreerd. En dus die lokale magnitude, die kun je nog uitdrukken.
Allee, het is voor amateurs, ik hoor het tegenwoordig.
Nee, dus niet, absoluut niet voor amateurs.
Zeg maar,
nee.
Hoeveel aardbevingen zijn er zo per jaar? Worden er zo geregistreerd door die toestellen?
Maar het eenvoudige
Ik weet wat je gaat vragen. Ja, het is maar wat je een aardbeving noemt, gaat de wetenschapper dan zeggen.
Wat blijft dat?
Het is maar wat je een aardbeving noemt. Hè?
Nee. Maar,
een
basisregeltje dat je daarvoor kunt gebruiken is, laten we zeggen, gemiddeld per jaar, als we het over op lange termijn kijken, heb je ongeveer 1 aardbeving met magnitude groter dan 8, 10 groter dan 7, tussen 7 en 8, 100 tussen enzovoort.
Het lijkt wel de uitslag van de lotto.
Ja, nee. En dus zo kun je gaan, dat zijn honderdduizenden aardbevingen van magnitude 2 en 1 uiteindelijk. Hè. Dus,
en wat is 2 en 1? Valt er dan al eens een schoorsteen om? Of?
Nee, dat is totaal niet.
Voel je dat? Als je ligt te
dat hangt er vanaf. Dus wanneer dat hangt dan af van de diepte van de aardbevingshaard natuurlijk. Wanneer dat we zien bijvoorbeeld met geïnduceerde aardbeving, dus aardbevingen die door de mens verwekt zijn, bijvoorbeeld in Groningen, dan ga je zien, omdat die vrij ondiep zijn, er is een discussie over, maar dat je vanaf magnitude 1,8 ze al voelt.
Zijn er een paar honderdduizend
Over de hele wereld uiteindelijk. Ja. Dus,
zeg maar, wat zei u net? Door de mens geïnduceerde, dus veroorzaakte aardbeving in Groningen? Wat doen ze er dan?
Ja, ik heb je al gezegd, van aardbevingen hebben te maken met spanningen die op breuk aanwezig zijn. Wanneer dat wij nu als mens iets gaan doen in de ondergrond, bijvoorbeeld wat dat geval is in Groningen, we gaan er een gas uithalen uit een groot gasveld, dan ga je die spanningstoestand in die ondergrond op een of andere manier veranderen. En dus ga je ook die spanningstoestand op die breuken kunnen veranderen. En als die al heel dicht, wij noemen dat kritisch gespannen zijn, als die heel dicht bij doorbewegend zijn, dan ga je dus door die spanningsverandering toch een beetje kunnen laten doorbewegen. En dat veroorzaakt aardbevingen uiteindelijk.
Dus die gaswinning in Nederland, dat komt met een kostenplaatje.
Dat komt met een heel groot kostenplaatje.
Ja, is het echt? Hoe erg is het?
Maar het is voor het ogenblik toch wel vrij dramatisch. Het heeft niet alleen met de aardbevingen te maken. Het is een heel complex verhaal. Het heeft natuurlijk ook met de ouderdom van de gebouwen en de kwaliteit van de gebouwen te maken. Maar bovenop dat gasveld, de gebouwen die daar aanwezig zijn, boerderijen en dergelijke, hebben toch heel wat schade geleden door de gaswinning en onder andere door de hele reeks aardbevingen die daar al door veroorzaakt zijn.
Ja, zie je wel dat er toch hier en daar een vermiste koe gaat zijn in Groningen?
Heb jij iets gevoeld van de aardbeving?
Weet ik veel.
Iedereen die ik al gevraagd heb, niemand heeft iets gevoeld. Ik vind dat even goed raar. Het enige wat mij opviel, is een morgen lagen hier drie dings geslagen op de grond hier. Dat vond ik raar zo. Dat was alles voor de rest. Hebben niks gewaar geworden.
Ik hoor juist hier binnen dat er een aardbeving geweest zou zijn. 3,5, maar niks gevoeld.
U lag lekker te slapen.
Ik lag te slapen, ja.
Ik heb niks gehoord. Ik slaap met de venster open, dus ik heb niks gehoord vannacht.
Dat weet ik veel.
Earthquake van Lloyd Cole. Er staat 165 kilometer file. File rijden naar Brussel is het op de E40 vanaf Affligem. Internat is er één rijstrook dicht door een ongeval. Meer dan een uur extra daar. Op de E40 vanuit Leuven vanaf Sterrebeek. Er zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Zellik en tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring ter hoogte van Zaventem en van Strombeek tot Wemmel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E34 vanaf Oelegem op de E313 vanaf Herentals-West. Je verliest daar meer dan één uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Richting Gent ook van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En verder is net voor de Kennedy-tunnel de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Naar Gent vertragen op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Naar Lummen op de E314 tussen Wilselen en Herent. Naar Hasselt liever. Op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West. En verder tussen Ham en Lummen. Op de E19 van Antwerpen naar Nederland gaat het ook traag, vanaf Meer tot het knooppunt Galder in Nederland. In Gent is de Muidenbrug defect en ook in Schoten is op de N121, dat is de botermelkbaan, de brug over het kanaal defect.
Weet ik veel?
Manuel Sintobin, aardbevingen, kan je die voorspellen?
Nee.
Oké. Okay. Dus al die, wat is dat, be-alert toestanden en zo, dat is onbegonnen werk?
Uiteindelijk, wat bedoel je met voorspellen?
Ik wil weten wanneer er een aardbeving komt als dus ik naar Italië op vakantie ga.
Dat gaan we dus eigenlijk nooit kunnen doen. Hè. Dus,
ook geen uur op voorhand? Nee. Er gaan van die verhalen dat dieren dat weten, dat voelen.
Dus dat zijn eigenlijk inderdaad allemaal mythes die uiteindelijk achteraf, dat men reageert van, vlak voor de aardbeving was...
Mijn koe begon raar te doen, of de hond begint te kajuten.
Er is geen enkele wetenschappelijke argumentatie om daar iets aan te geven. Dus voorspellen, we zijn inderdaad nog altijd op zoek naar elementen die in de fysische omgeving veranderen vlak voor een aardbeving. Dat is nog altijd een onderzoek dat gaande is. Maar een van de conclusies die je daar al kunt uittrekken is van soms heb je iets dat een aardbeving aankondigt, een fysische verandering in geleidbaarheid van ongrond of om teven wat. Maar bij de anderen is het niet. Nee, dus,
want al die sensoren die over heel de wereld staan, kunnen die ook niet... Bestaat er zoiets als voorschokken, kleine schokjes die...
Ja, maar meestal wanneer weten we dat iets een voorschok is geweest... Ja, na de zware aardbeving.
Ja, dat is waar.
Dus, wanneer we in het verleden gaan onderzoek doen, dan zien we in eenzelfde gebied dat de ene aardbeving is voorafgegaan door een aantal voorschokken. Dan kun je zeggen, ja, we hadden het eigenlijk kunnen weten. Maar dan de volgende weer niet. Dus we kunnen er nog geen systematiek in steken. Nee. En we beginnen ook meer en meer te beseffen dat we er geen systematiek in gaan kunnen steken.
Want je kan ook moeilijk mensen iedere keer bang maken als er zo'n mini-schokje is.
Omdat je dan het averechts effect krijgt om dat mensen niet meer gaan zeggen... daar zijn ze weer met hun waarschuwing.
Ja, dan geloof je het niet meer, hè.
Ja, dus dat moeten we zeker vermijden. En meer wordt er nu ingezet op het gegeven wat we dan het vroege waarschuwingssysteem noemen, early warning system uiteindelijk, wat dat volledig operationeel is in Japan bijvoorbeeld. Dat is dat men gaat werken met het tijdsverschil en het snelheidsverschil tussen de eerste aardbevingsgolven, de P-golven die we noemen, en dan de tweede, de secundaire, de S-golven, dat we dat met het snelheidsverschil en dus het tijdsverschil gaan spelen, omdat de primaire golven die gaan nooit schade opleveren. Het zijn die secundaire golven en andere golven die later komen, die voor schade zorgen. En als je dus van dat tijdsverschil gebruik kunt maken om bij de registratie van de P-golf al een bericht uit te sturen...
Zeg maar, de eerste trillingsgolf, die veroorzaakt geen schade.
Nee, dat is de P-golf. Dat is een compressiegolf uiteindelijk. Dus die,
je voelt die wel komen. Nee.
Ja, je voelt die... Ja, nee, dat zijn meestal golven die opgemeten worden door seismometers uiteindelijk. Ja. Dus die seismometers registreren die eerste golf, die P-golf, en gaan dan uiteindelijk een... Dat is big data eigenlijk, een analyse maken. De
computer doet een voorspelling van als
en die gaat zeggen,
gebeurt,
dat is de magnitude, daar is het epicentrum, en die gaat dus een berekening maken van... op uw locatie waar dat u bent en krijgt in een app krijg je dan een bericht. Duurt het nog 30 seconden voordat het serieus gaat beginnen beven.
Ah, voilà. Dus dat is wel een waarschuwingssysteem.
Dus dat is inderdaad een systeem.
Maar
dat
30 seconden vooraf.
Dat u waarschuwt, bijvoorbeeld 30 seconden, dat kan tot een minuut of meer lopen. We hebben met de grote aardbeving in Japan, hebben we dat duidelijk ook gezien. Dus op de beelden, dat was een parlementszitting bezig in Tokio. Mm-hmm. En daar zag je het pop-up venster op de tv verschijnen. En exact op het moment dat het op nul sprong, begonnen de lusters in het parlementsgebouw te bewegen. Dus het werkt heel efficiënt. En daar wordt nu alle hoop op gezet, omdat je dan, al heb je 30 seconden de tijd, je kunt bijvoorbeeld, enerzijds die systemen worden gebruikt voor automatisch afsluiten van bijvoorbeeld in nucleaire centrales. Die worden automatisch... op inactief gezet. De hoge snelheidstreinen in Japan die gaan direct gaan afremmen automatisch. Dus dat zijn automatische systemen.
Wow. Ze zijn er echt op voorzien, die Japanners.
En dus, wat jij kunt doen, is bijvoorbeeld in huis, in die korte periode, ofwel naar buiten gaan, ofwel de gaskraan gaan afsluiten, ofwel, wat dat er altijd wordt aangeraden, dat is onder de tafel duiken en dus voorbereid te zijn op de schokken die gaan komen.
Is dat wat de Japanner met de pet geleerd wordt dat hij moet doen? Ja. Als er een schok komt, die loopt thuis rond, die krijgt zo'n alert, die weet binnen 30 seconden iets van dat. Dan kruipt die onder de keukentafel.
Ja.
En dan stort het hele huis in.
Dan zou het hele huis kunnen instorten, ja.
Ja, ik zou denken, maken dat je weg bent.
Ja, dus dat is uiteindelijk...
Zo ver mogelijk van die bakstenen weg.
Ja, nee, dus wanneer dat we... Op tv zien we altijd, meestal op het nieuws, de beelden van de grote appartementsblokken die als sandwich helemaal in elkaar gestort zijn.
Ja.
Meestal heb je daar sowieso geen kans uiteindelijk. Dat zijn slecht geconstrueerde gebouwen. Maar het merendeel van verwondingen worden eigenlijk veroorzaakt binnen gebouwen door vallende objecten. En dus daar moet je in primair tegen beschermen, tegen die vallende objecten, in de veronderstelling dat je gebouw eigenlijk wel een aardbeving kan doorstaan.
En wat zijn dat dan? Boekenkasten en zo? Of?
Kasten die naar beneden komen. Hier hangt van alles in de studio dat naar beneden kan
lampen
komen.
Lampen en luidsprekers.
Voilà, dat zijn die dingen die allemaal naar beneden kunnen komen.
Dus dan moet ik hier onder de tafel kruipen en dan komt dat wel goed.
Ja. Okay. Ja, dan komt het goed.
Ja,
dan ben je
iets meer kans.
Ja, nee. Nee, maar omdat je... we hebben allemaal van nature de neiging om naar buiten te lopen.
Ja, vluchten,
maar wat gebeurt er? Je komt buiten hier in het gebouw. Wat het heel typisch is bij gebouwen, is dat je dus glasbreuk krijgt. En dus dat je van de verdieping boven u allemaal glas naar beneden hebt vallen. Dus het is veel gevaarlijker om een gebouw uit te lopen, omdat je daar van alles op je hoofd kunt krijgen, dan eigenlijk tijdens de aardbeving, totdat de aardbeving voorbij is, u onder de tafel te beschermen, dan uw situatie, u te verwissen van de situatie en dan pas naar buiten te gaan.
Ja, oké. Okay. Zeg, wat ik nu aan denk. We zijn bijna een uur rond. Ik heb u nog altijd niet gevraagd. U als aardbevingsoloog, heeft u er wel eens eentje meegemaakt?
Ja, kleintjes in Californië en in Italië heb ik daar al verschillende meegemaakt. Ja.
Want je hebt zo van die films over van die tornado-chasers. Hè? Die zitten te wachten op zo'n tornado en dan hup er naartoe om die te gaan onderzoeken. In uw geval lijkt me dat heel moeilijk. Hè?
Ja.
Enfin, dat is gewoon
wij moeten
achter de computer zitten en kijken wat die meetstations
oppikken. Nee, ja, dus uiteindelijk als we er één willen meemaken, ja, dan moeten we eigenlijk een beetje geluk hebben als je het zo wilt verwoorden. Maar ja, ik moet zeggen...
ik voel het al. U blijft... gaat ook naar Italië op vakantie gaan.
Ja, nee. Het blijft... Nee. Ik zal daar eerlijk in zijn. Zelfs de kleintjes die je meemaakt, ook bijvoorbeeld in Californië, het blijft beangstigend. Als je daar niet gewoon bent om dat mee te maken, het blijft een beangstigende belevenis. En ik sta niet te wachten op een magnitude 6 of een magnitude 7 is mee te maken. Of het zou moeten zijn dat het echt in het open veld is.
U bent een aardbevingsdeskundige, dus je weet wat er gebeurt. Je weet ook wat je moet doen. En toch zegt u, ja, ik vind het eigenlijk toch
wel... Ja, wel, dat is nu... Ik zal u zeggen, van wanneer dat ik in Californië ben, ik bereid mij inderdaad ook voor. Hè, dus wanneer ook... Dus als je gaat slapen, dat je schoenen langs je bed hebt staan, dat je al je materiaal voorhanden hebt.
Kijk wat er boven je hoofd hangt. Helm dus, opzetten in
dus,
bed.
Dat nu niet, maar... Dus je bereidt je voor. En ik moet zeggen, zoals dat u zegt, ik weet wat we moeten doen. Ik zeg dat ook tegen mensen, in lezingen en dergelijke. En toch, wanneer dat je... Als ik persoonlijk een aardbeving heb meegemaakt, het eerste wat je doet, is de sleutels van het huis nemen en naar buiten lopen. Dat is zo, dat zit zodanig als reflex.
Van professor
maar dat mag
Sintubin.
Niet, dat mag niet. Ik weet het. Ik zeg dat ook altijd. Het is je eerste reflex en vandaar dat, en dat zie je bijvoorbeeld in Japan, je moet dat van jongs af aan, moet je dat, omdat dat contra-intuïtief is, moet je dat eigenlijk
trainen.
Aanleren en trainen, dat je dus een... Je reflex moet uitschakelen en eigenlijk binnen in het gebouw blijven en onder de tafel te duiken.
Je zou dus zo'n hele Japanse kleuterschool op zo'n trilplaat moeten zetten om te oefenen,
maar
om de kleutertjes te leren. Van...
Niet bij die triltafels, maar in Japan wordt dat er van in kindergarten eigenlijk ingestampt, bij wijze van spreken, die aardbevingsdrill, die aardbevingsoefeningen die ze maken.
Ja.
We zien dat ook vooral in aardbevingslanden, wat dat men dan de shake-outs noemt. Dat zijn zo jaarlijks worden er aardbevingsoefeningen gedaan, bijvoorbeeld in Californië, waar dat dan eigenlijk op dezelfde moment heel Californië onder de tafel duikt.
Ik wou net zeggen, dan evacueren ze niet, staan ze niet op straat, moeten ze allemaal onder de tafel
duiken. Ja, moeten ze allemaal onder de tafel duiken.
Radio 1. Weet ik veel?
We hebben het nu een uur lang over aardbevingen gehad. Wat hebben we vandaag geleerd, is dan de vraag. Ik probeer het op te sommen. Eens even kijken, waar komt de aardbeving vandaan? We weten het niet. in het geval van een aardbeving binnenblijven. Gek genoeg.
Ja.
Dat vind ik toch wel een hele straf, hoor. Gewoon je koest houden onder tafel. Wat is de derde? Wat moeten we zeker nog over aardbevingen weten? Of maar onthouden? Denk, of zijn we nog iets vergeten?
Ik denk dat de belangrijkste boodschap is van uiteindelijk de kans dat je ooit overlijdt aan de gevolgen van een aardbeving, dat die ontzettend klein is.
Ja, dat zijn,
waar ook ter wereld.
Dat zijn geruststellende woorden. Ja. Wat is de allergrootste die ooit geweest is? Daar hebben we het nog niet over gehad. Hè?
Maar dat is, als ik het mij goed herinner, 1960, de Chile, de aardbeving in Chili. En dat is een magnitude 9,5. Dus
dat klinkt wel heel erg spectaculair.
Je kunt je absoluut niet voorstellen wat dat betekent.
Ja, en dan had je die in Zulzeke. In 1938 was dat de strafste in ons land?
De strafste in ons land, die geregistreerd is met seismometers van vorige eeuw. Maar we moeten teruggaan tot 1692 met de Verviers-aardbeving. En dat is een aardbeving van, men gokken, 6,5.
Dat is toch wel
dat is een beetje zoals dat we in Italië hebben, ja, die L'Aquila-aardbeving en dergelijke.
Wauw, oké. We weten alles over aardbevingen. Manuel Sint-Uwin, dank u wel.
Graag gedaan.
Maandag hebben we het over Nepal.
Cinema Canvas.